Zo. Is iedereen, zit iedereen, is iedereen voorzien van drank en van voedsel? Dan kunnen we eraan beginnen. Ik ga eerst nog een kort reclamespotje maken. Namelijk de retraite die doorgaat begin maart. Dat is een zeer goede gelegenheid voor verschillende soorten mensen. Ja, hier is er niemand die nog nooit gemediteerd heeft natuurlijk. Maar als je iemand weet die wil leren mediteren en de woensdag niet kan komen, dat is een gelegenheid ervoor. Het tweede is voor mensen die nog niet zo lang mediteren en die echt eens willen uittypen wat daar allemaal in zit. Want op zo'n retraite kan je veel meer bereiken dan, laten we zeggen, bijna bij wijze van spreken 6 maanden naar het centrum komen. En ten derde, voor mensen die altijd mediteren, maar die het dus willen opfrissen allemaal. Voor deze 3 soorten mensen is die retraite bedoeld. Ik ga wat korte inleidingen geven over de belangrijkste thema's daarvan. Maar het grootste deel van de retraite gaat niet bestaan uit praten, maar uit de gelegenheid hebben om te mediteren of om voor jezelf tot rust te komen. Dus warm aanbevolen, inschrijving via de website van Metavihara. En daarmee, ik zal even noteren voor Bart, voor Upeksha Daka, dat de eerste 6 minuten hij mag vergeten. En dan begint mijn praatje. En het was aangekondigd onder de titel, ik ben niet goed genoeg. Ik weet niet meer waar ik dat opgepikt heb, maar onlangs was er weer eens iemand die mij zei, ik ben eigenlijk niet goed genoeg. En dat is iets wat ik al honderden keren gehoord heb, denk ik, in de tijd dat ik met Centrum bezig ben en op andere plaatsen retraites meegevolgd en meegeleid heb en zo. En als ik eerlijk met mezelf ben, ik denk dat ook soms van mezelf, ik ben niet goed genoeg. Een gevoel van tekortschieten. En ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Doe ik niet goed genoeg. Ik geraak nergens. Mijn meditatie trekt op niks. Je hebt allemaal van zo'n hele rij van zaken dat je zo het gevoel hebt. Dat is nu echt niet goed genoeg. En als je daaronder gaat kijken, dan merk je daar heel dikwijls bij jezelf en ook bij mensen die erover praten, gevoelens van niet waard zijn, onwaardig zijn, niet goed genoeg zijn. Of schuldgevoelens. En ja, als je dat dichterbij gaat bekijken, bij mezelf of wat ik anderen hoor vertellen, er zitten verschillende elementen in, als het ware. En er is altijd wel een objectief element in, natuurlijk. Soms schieten we inderdaad wel tekort. Maar heel veel erin is ook een vorm van onszelf ondergraven. Niet kunnen aannemen dat we niet perfect zijn. Dat is een van de vervelendste zaken die we allemaal hebben en die ons totaal niet vooruit helpen in het spirituele leven. Het gevoel hebben, we zijn niet perfect en merken, het zal nog lang duren eer dat we perfect zijn. Dat is nog vervelender natuurlijk. En dan zit het risico erin dat we met negativiteit naar onszelf gaan reageren. Dat we onszelf gaan bestraffen. En het kan juist de andere richting uitgaan ook. Het kan als het ware een rationalisatie worden om er toch maar niet al te veel aan te doen. Ja, als je zegt, ik ben toch een hopeloos geval. Wat heeft het zin dat ik mij inspan? Wat heeft het zin dat ik er wat aan doe? Ik kan er nooit iets van bakken. Laat ik het maar schieten. En dus vooral op het gebied van mediteren een heel gevaarlijke clip. Want de meeste meditatie, met degenen die naar dat weekend komen, ga ik dat nog eens vertellen. In de meeste meditaties mogen je erop rekenen dat je er niet veel gaat van bakken. Mediteren is niet altijd in gelukzaligheid en in diepe rust zitten. Mediteren is heel dikwijls merken dat er zich allerlei vreemde dingen afspelen in onze geest die we liever niet zouden hebben. Onze geest is nu eenmaal een vriemelende mierenhoop. En wat we dan doen is met heel irrealistische eisen tegenover onszelf gaan staan. Het mag niet. We zitten nu te mediteren, we hebben zoveel geld betaald voor die retraite. Mijn geest gaat weer alle kanten uit. Eigenlijk zou die onder controle moeten zijn. Eigenlijk zou dat allemaal heel mooi moeten zijn. Dus dat moet erin. Dat is eigenlijk waar we eigenlijk onszelf zitten pijn te doen. Nu heb ik alleen maar een beschrijving gegeven van de buitenkant, als het ware, van de symptomen. Maar ik heb even nagedacht, wat is de grond van die houding? En ik denk dat we daar kunnen beroep doen op een heel oud boek van een Tibetaanse leraar, maar die heel westers geworden is, Trungpa. En die heeft het gehad over wat hij noemde spiritueel materialisme. En inderdaad, je kunt dat bekijken als de grond van heel veel problemen in het spirituele leven. En daarvoor moeten we teruggaan helemaal tot de grond van de zaken. De Boeddha heeft vier edele waarheden genoemd wordt. Het zijn eigenlijk vier inzichten in de werkelijkheid die tot bevrijding leiden. En het tweede van die inzichten, de eerste daarvan is dat het leven niet perfect bevredigend, we kunnen het niet perfect bevredigend krijgen. Meestal wordt dat vertaald met lijden. Maar het tweede is veel belangrijker, eerst dan gaan kijken wat is de grond daarvan, de oorzaak daarvan. En de oorzaak heeft hij gevonden als het ware in een heel fundamentele houding in onze geest, waarvoor hij een heel beeldrijk woord gevonden heeft. Hij heeft dat dorst genoemd. Dorst is een onverzadigbaar grijpen naar een aantal dingen die niet bereikbaar zijn. De meest oppervlakkige is dorst naar genot. De twee andere zijn nu van toepassing over waar we het vandaag over hebben. Die heeft ook onderkend dat onder die dorst naar genot, die heel herkenbaar is voor ons allemaal, dat er als het ware een dorst zit in grijpen, een absoluut willen hebben van wat hij blijvend bestaan noemt. Je zou het kunnen zeggen, het is eigenlijk een dorst naar perfectie. Het moet perfect zijn. En daaronder, de tegenpool daarvan, is de dorst om van alle miserie af te zijn. Alles wat ons dwars zit om het weg te hebben. En onszelf kwalijk te nemen dat er dingen zijn die niet goed zijn. Dat is eigenlijk dorst om van miserie af te zijn. En in het spirituele leven kan die dorst op een vreemde manier naar boven komen. Het spirituele leven is eigenlijk bedoeld om daaruit los te komen. Niet om er meteen van af te zijn. Dat ligt zo diep dat dat eigenlijk alleen maar bij volledig ontwaken helemaal weg is, maar we kunnen wel heel veel doen om daar losser en losser in te gaan staan. Maar het probleem nu is dat ons grijpend ik heel inventief is. Het kan ook spirituele realisaties gaan verzamelen. En dat is wat Trungpa spiritueel materialisme genoemd heeft. Wat we gaan verzamelen, ik ga het anders zeggen. Je kunt het bekijken vanuit het standpunt van wat is er nu nodig om echt tot bevrijding te komen. En die weg naar de bevrijding wordt traditioneel beschreven dat daar als het ware een stadium is waar je zo losgekomen bent van die dorst dat er geen terugval meer mogelijk is. Dat je niet meer kunt terugkeren tot de zaken zoals ze vroeger waren. En die fase van doorbraak, dat wordt stroombetreden genoemd. Iemand die zo ver losgekomen is, dat hij als het ware in een stroom terechtgekomen is die hem alleen of haar alleen maar verder kan voeren. En een toegangskaartje, dat is een heel aantrekkelijk idee natuurlijk, maar het toegangskaartje daarvoor is onszelf losmaken van drie, wat de technische term is, kluisters. Iets wat ons compleet vastbindt. En die drie kluisters, er zijn er nog veel meer om te verbreken als je nog verder wil geraken. Maar het is al heel prettig te weten dat we dat kunnen bereiken. En de eerste daarvan is, ik ga het een beetje omschrijven, is het loskomen van de idee en de houding vooral, niet alleen de idee, dat ik ben het centrum van het heelal. Ik is om wie alles draait. Dat is al een hele stap natuurlijk, want dat ik kan op veel manieren naar boven komen. Bijvoorbeeld, je kunt heel altruïstische dingen doen, maar op een manier dat het eigenlijk dat ik die altruïstische kwaliteiten voor zichzelf verzamelt. Je doet allerlei goeds voor anderen, maar het is wel op mijn condities, bij wijze van spreken. zo de eerste kluister is, de illusie en de houding van ik ben het, het draait allemaal om mij. De tweede kluister is besluiteloosheid. Meestal wordt dat met twijfel vertaald, maar de term betekent letterlijk heen en weer geslingerd worden, vichikitsa. Zo besluiteloosheid eigenlijk geen, niet echt er durven of willen aan beginnen. En de derde, en dat, zit, dat is perfect over wat we nu hebben, is de, het nastreven op een krampachtige manier, nastreven de juiste dingen te doen. Regels volgen, de juiste regels volgen, de juiste rituelen volgen, de juiste leraar hebben en dergelijke meer. En wat we dus zien is dat, dat ik, rond wie alles draait, een van de dingen die het probeert te doen is spirituele realisaties verzamelen. Ja, als je spirituele realisaties gaat verzamelen, dan moet allemaal hoog en perfect en goed zijn. En dan gaan we merken dat dat niet lukt. En van daaruit komt voor een stuk die houding van, of de, het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Als ik spirituele realisaties voor mij wil hebben, dan ga ik altijd gefrustreerd zijn. Het gaat niet lukken. Het is trouwens zelf contradictorisch. Ten tweede, dat gevoel voor niet, of die houding van ik ben niet goed genoeg, is een heel duidelijke uitdrukking van die besluiteloosheid. Als ik zeg ik ben niet goed genoeg, heb ik eigenlijk al gezegd ook, ik ga niet de juiste de stappen nemen die nodig zijn om los te komen van dat ik. En de derde, dat kan je zo herkennen, dat herken ik in al de dingen die ik in de loop van mijn leven verkeerd gedaan heb en die ik soms nog verkeerd doe. De juiste dingen doen, de juiste regels en rituelen. Standaard is, ik als ordelid moet zoveel minuten per dag mediteren en dat soort meditaties doen. Er zijn natuurlijk een aantal maar je hoeft daarom geen ordelid te zijn. Je kunt voor jezelf zeggen, ja, ik ben nu beginnen mediteren. Ik merk dat het goed is, dat het iets doet in mijn leven. En dan kan die houding erin sluipen, ja, maar ik moet het doen. En als ik een keer een meditatie mis, of een week er niet in slaag of zo, dan ben ik grondig verkeerd, dan doe ik het niet goed genoeg. Of in de meditatie zelf, dat kom je praktisch in elke meditatie wel eens tegen, denk ik. Ik moet geconcentreerd zijn. Dat geconcentreerd zijn is een middel natuurlijk, maar van dat middel maken we het doel. En met al die dingen, eigenlijk door de middelen die we hebben in het spirituele leven, door ons daaraan vast te klampen, gaan we eigenlijk onszelf in de weg staan. Want die middelen gebruiken we niet meer om los te komen, die middelen gebruiken we om dat ik in stand te houden. En dat werkt natuurlijk aan geen kant. Vandaar dan mijn vraag, hoe gaan we daarmee om? Want we moeten ons geen illusies maken, die dingen die zitten in elk van ons. Die ga je regelmatig wel eens tegenkomen, bij momenten zelfs heel sterk. En ja, zoals bijna in alle vragen die je kunt stellen over het spirituele leven, het middel om ermee om te gaan is een soort middenweg. De Boeddha heeft dat woord, die term gebruikt, bij de eerste keer dat hij geprobeerd heeft zijn ervaringen aan anderen door te geven. Als hij terugging nadat hij tot volledig ontwaken gekomen was, als hij te beslist had, ik ga toch proberen van dat aan een paar mensen uit te leggen, is hij teruggegaan tot een aantal monniken zou je het kunnen noemen, die met hem zwaar zichzelf gefolterd hadden, die dachten dat als je zelf pijn deed, dat je dan zou verlicht raken. En als ze hem zagen aankomen, hebben ze gezegd, ja, die man, daar moeten we niet meer van weten. Die is tot een leven van luxe teruggekeerd, die heeft zijn inspanningen opgegeven, die moeten we niet horen. Maar de Boeddha is erin geslaagd om toch bij hen door te dringen, door erin op te wijzen dat spirituele leven een middenweg is tussen extremen. In dit geval was het, de ene extreem is vastzitten in genieten. Niet van genieten, genieten is niet fout, maar vastzitten in het genieten is het probleem. En daarvan zegt de Boeddha bij zijn ontmoeting, dat is laag, dat is nutteloos en dat is pijnlijk. Het kan misschien vreemd klinken dat genieten niet pijnlijk is, maar er is altijd een prijskaartje aan, het onbevredigende. En dan het andere uiterste is zichzelf zitten pijnen, zichzelf onder druk zetten. Daarvan zegt hij niet dat het laag is, maar hij zegt wel, het is ook nutteloos en het is ook pijnlijk. Eigenlijk die zelfkastijding, zou ik kunnen zeggen, misschien wel de uiterste, de meest extreme vorm van spiritueel materialisme. En de Boeddha wist er alles van. Hij had het enkele jaren zelf uitgeprobeerd. En hij had gemerkt, dat werkt niet. En ja, de middenweg voor ons dan. Is eigenlijk ook een middenweg tussen vastzitten en genieten. En onszelf kastijden omdat we niet goed genoeg zijn. Het is een middenweg tussen aan de ene kant effectief niet goed genoeg zijn. Namelijk geen inspanningen doen. Ons gewoon laten meedrijven met de grillen van het ogenblik. Dat werkt niet natuurlijk. Maar wat ook niet werkt is krampachtig te eisen dat ik perfect moet zijn. De houding van alles kan beter en alles moet beter. En een oud-Frans gezegde is le meilleur est l'ennemi du bien. Beter is de vijand van goed. En dat drukt heel duidelijk deze middenweg uit waarvoor die we kunnen volgen. En hoe kunnen we die middenweg volgen? Wel, niet alleen die illusie, maar ook de houding los te laten van het draait alles rondom mij, van ik. We hebben de neiging van niet te zeggen meditatie, maar wel mijn meditatie. We hebben de neiging van, misschien hebben sommigen die term nog niet veel gehoord, maar voor toevlucht gaan tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha, is een heel centrale uitdrukking in onze traditie van waar we mee bezig zijn. En van het niet meer te hebben over voor toevlucht gaan, maar over mijn voor toevlucht gaan. Spirituele ontwikkeling, daar zijn we uiteraard allemaal mee bezig, maar we hebben dan de neiging van er mijn spirituele ontwikkeling van te maken. En er is uiteraard niets fout met meditatie, anders zouden we hier niet zitten. Maar dan moeten we dan mijn eruit weglaten. Er is zeker niets fout met voor toevlucht gaan, maar dan moeten we dan mijn eruit weglaten. En spirituele ontwikkeling, daarvoor zitten we hier. Maar als dat mijn eraan vastzit, dan is de weg geblokkeerd. En dat mijn weglaten, dat is niet iets wat we één keer doen. Dat is iets wat we telkens weer opnieuw te doen hebben. Want dat mijn had spijtig genoeg blijven opduiken. Het is een werk van heel lange adem. Het wordt zwakker na een tijd, maar het kan soms langs vreemde wegen binnensluipen. En veel krachtiger zijn kop opsteken dan je zou verwacht hebben. Het stopt niet als je begint te mediteren. Het stopt niet als je mitra wordt. Het stopt ook niet als je ordelid wordt. Het stopt ook niet als je 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar ordelid wordt, bent. Het aantal jaren dat je doet is eigenlijk heel irrelevant daarvoor. Je gaat beroemen, ik weet het nu omdat ik zoveel jaren spirituele praktijk heb. Daarvan heeft de Boeddha gezegd in de Dhammapada. Dat is een vers die, als je een tijdje met die dingen bezig bent, waar je soms wel eens moet over mediteren. Ordensoosten is het woord dat hij hier gebruikt. Dat is dus iemand die al minstens 20 jaar monnik is. Niet daarom is men ordensoudste, omdat zijn hoofd al grijzend is. Ook al is men rijp van jaren, toch kan men een oude dwaas zijn. En Sangharakshita vertaalt het nog letterlijker. Dat is iemand die te vergeefs oud geworden is. Dat is niet alleen een oude dwaas, maar dat is iemand die te vergeefs oud geworden is. En dat geldt op alle niveaus waar we mee bezig zijn. Voor ons mensen die al effectief tot die categorie behoren, maar ook voor de mensen die wat minder oud zijn in jaren. Het is van belang dat we ervoor zorgen dat we niet te vergeefs oud worden. En hoe kunnen we dat? Wel met twee dingen. Liefdevolheid, met liefde eigenlijk één ding. Blijven streven met waakzaamheid, dat zijn de laatste woorden van de Boeddha. Apamadena sampadetha. Blijf streven met waakzaamheid. Maar die waakzaamheid is er een die gedragen wordt door liefdevolheid voor onszelf. Door metta. Want metta is eigenlijk het resultaat van het loslaten van dat krampachtig grijpen. Metta ontstaat waar we de harde scheiding tussen ik en de andere, waar we die tenminste laten verzachten. Of bij momenten bijna helemaal eventjes laten verdwijnen. En in de momenten dat we daarin slagen, dan hebben we ook vanzelf volledig automatisch liefdevolheid voor onszelf. We hebben geen ik meer dat nog moet verdedigd worden. De reden om die scheiding in stand te houden vallen weg. En dan op die manier, in de mate dat we dat kunnen, kunnen we ook liefdevol omgaan met onze tekorten. Niet dat we er ons bij neerleggen, maar we kunnen liefdevol accepteren dat we nog niet perfect zijn. En zelfs het eventuele tekortschieten zo nu en dan, want dat zal ook gebeuren, leren we dan op een vriendelijke wijze omgaan. Niet onszelf kastijden, niet onszelf slaag geven omdat we het weer eens fout gedaan hebben, maar zeggen, ja, dan maak je toe, de volgende keer beter, man. En door op die manier met onszelf om te gaan, geraken we veel makkelijker en veel sneller ook uit de negativiteit dan door tegen onszelf te vechten. En dus de oplossing van het tegenovergestelde van te zeggen, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed genoeg, is met liefdevolheid naar alle wezens kijken, loslaten van, ik moet hier iets hebben. En met liefdevolheid ook naar onszelf kunnen kijken. Zo, dat was het.